We gaan met elkaar lezen Psalm 22, vers 1 tot en met 12. Psalm 22, vers 1 tot en met 12. En daarna uit het Evangelie van Jezus naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27. En daarvan lezen we met elkaar vers 33 tot en met 47. En daar zien we dat de Zoon van God, de Verlosser, heel veel heeft gehad aan de psalm van David. En heeft die psalm ook op de lippen genomen. Nee, niet de dooptekst die jullie kinderen meekrijgen in deze dienst. Maar het eerste vers van Psalm 22. We beginnen te lezen bij het eerste vers van Psalm 22 en daarna het gedeelte uit Matteüs 27. Ik zal dat straks nog een keer herhalen. Psalm 22, een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet en 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij, ze trekken de lippen op, ze schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd, laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. Dan komen de twee versen die in de preek centraal staan, vers 10 en 11. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Tot zover de psalm, dan nu het evangelie, Matteüs 27... We lezen met elkaar vers 33 tot en met 47. Matteüs 27, vers 33 tot en met 47. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Die wijn had namelijk een verdovend effect. Blijkbaar wil de Heer Jezus niet buiten bewustzijn raken. Er moet nog iets heel belangrijks gebeuren. Lees maar mee. En verder. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder u elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En zij gingen zitten om hem daar te bewaken. En zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En zij zeiden: anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. En dan komt een Ja, in werkelijkheid ter sprake. Hè, wat er dan gebeurt is precies wat David ook beschreef in Psalm 22. Wat de mensen zeggen van Jezus. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden, toen zij dit hoorden, hij roept Elia. Tot zover. Ik lees nog een keer de versen 10 en 11 van Psalm 22 als het uitgangspunt voor de preek. Psalm 22, vers 10 en 11. Dat ik dan even doorgaans wacht, stil ben. Is een stille hint voor degene die dat nog wel eens vergeten. Dan is het misschien goed als je je Bijbel even open doet bij deze psalm. En open houdt tijdens de preek. Dat helpt om ook het een beetje te volgen. Hè? Psalm 22, vers 10 en 11. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken. Die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Geliefde doopouders, familie, gemeente, vrienden, bekenden. We staan vanmorgen stil bij Gods verloskunde. Gods verloskunde. We letten op drie momenten. Allereerst bij de geboorte. Gods verloskunde bij de geboorte. 1, 2. In het leven. Gods verloskunde in het leven. En 3. Gods verloskunde op Golgotha. Gods verloskunde. 1. Bij de geboorte. 2. In het leven. 3. Op Golgotha. Misschien dat het u wat verbaast, verrast, dat ik gekozen heb voor die titel boven de preek, Gods verloskunde. Is God dan een verloskundige? Nou, in de meeste gereformeerde handboeken komt u inderdaad die titel voor God niet tegen. Hij staat misschien ook niet in de titels en aanspraken die u hebt, als u er 10 zou moeten noemen die u in het gebed bijvoorbeeld noemt, heiland, herder, middelaar. Verlosser, zaligmaker, noem zomaar een paar dingen, vader. Ja, daar staat verloskundige er niet bij, want dat is vrouwelijk. En bij vrouwelijk denken we niet meteen aan de vader, aan God. En toch, bijna letterlijk vanuit het Hebreeuws in Psalm 71, weet u het nog? Op u heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af, bent u mijn helper. Dat woordje wat met helper vertaald is, zou je in het Hebreeuws ook verloskundige kunnen noemen. Dat het ons verrast en misschien ook wel wat ongemakkelijk gevoel geeft, doet niets af van het feit dat het dus wel door de Bijbel zelf wordt opgeroepen. En dat geeft te denken. David geeft ons te denken. Wie immers zou kunnen zeggen dat David God niet zo goed heeft begrepen. Of dat hij geen persoonlijke omgang had met God. Hij doet niet maar wat in de psalmen. Hij was niet zomaar alleen maar een poëet die mooie diepzinnige teksten kon schrijven. En dan ook nog van muziek kon voorzien. Het was een mens van vlees en bloed. Die heel zijn leven lang, blijkbaar hier ook vanaf het moment van zijn geboorte, omgang had met God, een relatie had met hem. Hij weet waar hij het over heeft. Ook vanmorgen, als deze psalm ter sprake komt, neem David ons mee in wat het betekent voor mensen die net als hij niet meer zonder God kunnen en willen en hoeven. Voor wie de ogen zijn opengegaan, dit is wat ik geloof. Dat ik niet per ongeluk ben geboren. En dat ik ook niet zomaar ben geboren om verloren te gaan. Met ergens in mijn achterhoofd een gedachte van hopelijk behoor ik dan tot die enkeling die niet verloren gaat. Nee. Waarom zou God anders zoveel zorg besteden vanaf het prilste begin aan je leven? Waarom zou hij een mensenkind zo minutieus, zo gedetailleerd, zo vol van wijsheid, macht, genade en liefde, een lichaam en een ziel geven? David zegt, kijk je even mee, kijk je met mij terug. Het is inmiddels een volwassen man, hè, als hij Psalm 22 schrijft. Weet je wie God voor mij was toen ik werd geboren? David, hoe weet je dat? Ja, ik denk maar op één manier. Natuurlijk, zegt iemand, door de Heilige Geest. Zeker, daar zit je altijd goed. Als je dingen van God leert, is de Heilige Geest daarbij betrokken. Maar hoe doet de Heilige Geest dat? Door een visioen? Door een droom? Door een hele bijzondere, extraordinaire ervaring? Nee. Hoe anders kan David dit weten dan dat hij dat van zijn moeder heeft geleerd? En van zijn vader? Isaïe, die kennen we dan bij naam. Maar de moeder van David, de man naar Gods hart, die zo'n grote invloed heeft gehad op het volk van Israël, die zo'n grote, prominente plaats inneemt in het boek van de Psalmen, zijn moeder weten we niet, behalve dan dat ze David aan de borst heeft gehad. En van jongs af aan blijkbaar heeft leren vertrouwen op God. Van wie anders dan van zijn moeder en zijn vader, door de Heilige Geest, heeft David geleerd dat God erbij was. Toen zijn moeder zich kromde en baarde. Kan het ook niet helpen, maar dat is zo als het er staat, heel plastisch. De Joodse vrouwen baarden doorgaans zittend op een baarstoel of een baarsteen. En de verloskundige was erbij om het kind op te vangen of eruit te trekken. Dat staat er inderdaad. En David zegt, ja, u kunt met mij weten dat daar een verloskundige bij was. Maar hier staat letterlijk in de Bijbel dat God daar zo bij betrokken was dat David vrijmoedig zegt, u hebt mij uit de buik getogen, zegt de Statenvertaling. U hebt met uw hand mij opgevangen. Een kind waarvan op dat moment alleen Isaïe en zijn vrouw wist, dit is David, kind van de belofte. Meer wisten zij niet, het is een jongetje. Na al die grote kerels in het gezin, een rossig ventje. David. Weer eentje. Wisten zij veel? Dat hij het in zijn bloed had zitten om vreemd te gaan. Dat hij in zijn hart een trek had om hoogmoedig te doen. Dat hij, als het erop aankwam, over lijken ging, Uria en zo. Dat wisten zij toen helemaal niet. God wel. En die heeft David niet laten vallen. Die heeft niet gezegd, ik ga deze kraamkamer voorbij, want dit is er een die deugt niet. Die ga ik niet vangen. Die krijgt niet mijn hand onder zijn leven. Zo zijn wij, hè. Als we toch eens wisten. Aan het begin van een mensenleven, waar zo'n mensje toe in staat is, zouden wij ervoor kiezen? Ja, het is toch je kind. En je kind, ja, Als er één is die dat kan zeggen, is het God de Vader. David zegt, die God heeft mij vertrouwen gegeven. Hij heeft niet alleen met zijn hand, waarin David proeft, ik ben gewenst, ik mag er zijn, ondanks wie ik in mijzelf ben. Daar is die hand van God onder mijn leven. Ik ben er niet zomaar gekomen. God heeft mij richting gegeven, hij heeft mij opgevangen, maar hij heeft mij ook vertrouwen gegeven. Toen ik aan de borst van mijn moeder lag. Natuurlijk weet David niet van die eerste jaren, wat weet een kind dan? Ik heb zelf heel lang aan de borst gelegen. Dus ik kan me er nog misschien iets van herinneren. Maar de meeste kinderen natuurlijk helemaal niet. En toch kunnen psychologen u vertellen hoe wezenlijk het is voor de band tussen moeder en kind. Niet alleen maar dat een kind gevoed wordt. Maar dat het de moeder warmte heeft en het moeder hart hoort kloppen. En dat de moeder de tijd heeft. Als je je mobiel tenminste dan even weglegt. En nadenkt over wat voor een kostbaar schepsel je aan je borst en hart hebt gelegd. David heeft van zijn moeder geleerd dat in dat beeld een beeld van vertrouwen schuilt. Vanaf het prielste begin van mijn leven, heren, heb ik leren vertrouwen op u. En dat heeft hij van zijn vader en moeder gehoord. Hij heeft gehoord dat hij vanaf het moment dat hij ter wereld kwam, van de baarmoeder af, op de Heere geworpen is. Opnieuw is dat natuurlijk een beeld. Werpen op de Heere is in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe, een beeld van hartstochtelijk bidden. Hartstochtelijk, vol vertrouwen. In dit geval je kind bij God brengen, Arend. Met Jan, ik kijk jullie aan. Als eerste. Als vaders. Ik had het net over grote handen. Ik zou ook tegen jou kunnen zeggen, er zit heel veel eelt op, die kunnen wel wat aan. En jij hebt tenminste iets meer ervaring dan Arend, maar je hebt beide hetzelfde nodig. En ook als vader en moeder toch. Beide ook als moeder. Als je kijkt naar de wereld waarin je kind gaat opgroeien. Als je let op de macht van de Satan, die het zal gaan proberen om dat kind van het koninkrijk weg te trekken. Om die erfgenaam van de genade in zijn bezit te krijgen. Zodat dat kind totaal niet meer van God wil weten. En je kijkt naar waar je zelf toe in staat bent. David zegt, terwijl misschien heel veel mensen in het leven van David hebben gedacht toen die grote werd, zie je wel, ze hadden hem niet moeten besnijden. Want je weet nooit of iemand wel deugt aan het begin. Hoe kan David nu? Maar die ouders hebben vanaf het begin hem op God geworpen. En daar liggen onze kinderen veilig. Want zijn handen zijn sterk. Van de moederschoot af bent u mijn God. Gods verloskunde. Hij brengt zondige mensen de wereld binnen met zijn hand. Hij weet waar hij aan begint. Dat is de eerste gedachte. Maar dan, Gods verloskunde in het leven. Het houdt niet op. Als God begonnen is, gaat hij door. En dat is de context van deze heftige psalm. Als je zo pardoes, als ik het even zo mag zeggen, vers 10 en 11 binnenvalt, dan denk je, och, wat een liefelijk tafereel. David zit ergens op een helling, een heuvel, en hij kijkt zo bij de invallende schemer. Zo eens even over een prachtig natuurlandschap. En hij denkt terug aan die geweldige momenten die hij net heeft gehad, toen hij een goed gesprek had gehad met zijn kinderen en met zijn vrouw. En ja, hij geniet van een lekkere vijg en iets van de wijnstok. En hij dankt God dat hij vanaf zijn jeugd er zo bij betrokken is. Nou nee, dat nou net niet. Op het moment dat David terugdenkt aan zijn geboorte, dat God daar al is begonnen, is er één hele heftige realiteit voor hem voor ogen. Waar is die God dan? Om hem heen zitten mensen die zeggen, zie je wel, David, jij kan wel veel pretenties hebben. Je kunt wel denken dat die God jouw God is. Je kunt wel denken dat je niet per ongeluk bent geboren. Je kunt wel denken dat jouw koningschap een doel heeft. Je kunt wel denken dat jij erbij hoort. Maar moet je kijken wat je nu meemaakt. Je kunt niet veel meer zingen en zeggen dan, waar bent u? U hebt mij verlaten. Ben jij nou een kind van God? Je roept overdag en je krijgt geen antwoord. En als je de nacht er al voor gebruikt, je vindt geen stilte, letterlijk geen rust. Mensen trekken de lip op, laten hun tanden zien, schudden hun hoofd. Jouw ouders kunnen je dan wel op God gewenteld hebben, geworpen. Maar zelf lukt het je niet meer, hè? Nou, doe het dan eens, probeer het eens. Je zegt toch dat je je zaak op God geworpen hebt, gewenteld, vers 9. Nou, laat die God je dan bevrijden. Nou, dan moet je dag en nacht in gebed zijn. En je weet zelf het antwoord. Ja, dat lijkt niet te gebeuren. God bevrijdt mij niet. God doet niet wat hij heeft beloofd. Hij heeft beloofd dat ik altijd bij hem mag zijn. Hij heeft mij laten zien dat ik niet voor niets geboren ben, maar als het erop aankomt, waar is nu die God van je vertrouwen? Je kunt soms die momenten hebben, moeders, vaders, opa's, oma's. Je terugblikt naar momenten in je leven dat je denkt, waar was God toen? Misschien zit je wel middenin. En als ik dan geloof met David dat hij er wel was en dat ik hem op mag vertrouwen dat hij er was vanaf het moment van mijn geboorte. Waarom op die momenten dan niet? Ja, dan is hij er wel, maar dan heeft hij niet ingegrepen, niet gedaan wat ik nodig had. Het kan zijn dat je kinderen door de puberteit heen of later dat soort worstelingen binnengaan. Denk niet dat het gelovige ouders bespaard blijft of gedoopte kinderen voorbij gaat. Dat het leven je kan littekenen en verwonden. Denk niet dat als je maar gelooft, ik zeg het nog maar een keer, hè, u weet het wel, maar toch. Denk niet dat als je gelooft, jongens en meisjes, dat alles zomaar eruit ziet als een, dat je een vlindertje bent die door het leven fladdert. We leren hier wel anders. Ook wie gelooft, gaat er soms diep doorheen. En als je dan in dat leven ervaart, zelfs mijn vader kan me op dit moment niet helpen. Dat je als vader zelf ervaart, op dat moment kon ik er voor mijn kind niet zijn. Had ik het maar geweten, was ik er maar bij. Dat je toch weet, ik heb een andere helper. God is een verloskundige. Die niet alleen in de kraamkamer en niet alleen bij het geboortebed, maar heel het leven lang, ook als wij hem niet zien, ook als wij die hand niet ervaren, belooft. Ik ben er toch. Ook al roep je soms, waarom hebt u mij verlaten en heb je op het moeilijkst deel van het pad echt voor ogen één paar stappen staan. Je leert van David. Het loont om op dat moment terug te blikken. Niet alleen naar dat spoor van één paar stappen, maar nog verder terug en terug en terug. Daar was die hand die mij opving. Wat een troost als je je kinderen daarin voor mag gaan. Ook als het tegen zit. Dat je zegt, kind, ik begrijp het, huil maar. Je mag best klagen, hoor. En de Heer hoort je stem. Ik snap soms ook niet alles. Maar één ding weet ik wel. De God van David en de God van Anna en de God van Sarah is een God van wonderen. Die ervoor zorgt dat mensen, als ze tot hun verstand gekomen zijn, ontdekken. Begrijpen zal ik het nooit, maar geloven mag ik het doen. Gelovig zal ik moedig voortgaan. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Waarom? Waarom? En dan ben ik bij het laatste punt van de preek. Omdat Gods verloskunde niet alleen zichtbaar werd bij de geboorte van David. En niet alleen zichtbaar werd bij de geboorte van Sarah en Anna. En dan heb ik het niet alleen over de Bijbelse Sarah en Anna. Maar ook over jullie Sarah en Anna. Gods verloskunde werd ook zichtbaar. Op Golgotha. Ja, zegt iemand, maar daar werd toch niemand geboren op Golgotha? Ik had deze zin niet voorbereid, maar had ik hem maar in gedachten gehad bij de voorbereiding van de preek, had ik er meer mee kunnen doen. Nu moet ik dat alle minuut doen, maar er wordt toch niemand geboren op Golgotha? Nee, Jezus wordt daar niet geboren, maar ik ga toch even op door. Hoeveel mensen zijn daar niet herboren, terwijl zij er niet bij waren? Opnieuw geboren aan de voet van het kruis door het geloof. Waar je Jezus hebt horen roepen in jouw plaats. In de smart van de hel, in de diepe duisternis. Waar hij al het kwaad en alle ellende en alle onrecht en alle zonde en alle opstand en alle oorlog en alle... Noem het maar op, alles wat niet bij Gods oorspronkelijke doel hoorde, waarmee hij de aarde schiep en waarmee hij mensen het leven gaf. Dat hij dat is ingegaan. En dat hij heeft gezegd, weg met die wijn, vermengd met gal. Ik hoef niet verdoofd te worden, ik zal er doorheen gaan. Ook al kostte hem dat zoveel dat hij geroepen heeft. En wat was hij dankbaar toen hij terugdacht aan het moment van zijn geboorte. Wat is hij dankbaar geweest dat hij van Maria, zijn moeder, heeft geleerd. Psalm 22, Joshua, Psalm 22, Jezus. Niet vergeten, die hoort ook bij het boek van de psalmen. En dat hij daar geroepen heeft met de taal van David uit zijn hart. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En tegelijkertijd wist hij, nog even, en het is volbracht. Als het voor Jezus niet een min was, om met het gebed wat hij van zijn moeder heeft geleerd, zijn vader aan te roepen. Als het voor Jezus niet een min was om in de strijd van het lijden, gewoon de psalm van een ander je eigen te maken. Als Jezus het nodig had, om toen hij van zijn vader verlaten was, troost te vinden bij de gedachte dat God bij hem was toen hij werd geboren. Toen het lammetje in Bethlehem werd geboren, was er een grote verloskundige, de vader, die hem in doeken liet winden. En die hem neerlegde in een voerbak. Van meet af aan was zijn zoon gericht op het kruis, zodat wij vrijmoedig kunnen zeggen tegen onze kinderen, wat je ook hebt gedaan en wat je ook gaat doen, hoe diep je ook kunt zakken, en zelfs als je tot geloof gekomen bent, hoeveel pijn je ook kunt ervaren, ik wijs je door via Golgotha naar de troon. En in de hemel zit Jezus, die als geen ander weet, God heeft mij wel gedaan. Hij heeft mij verlost. Het is volbracht. Voor kinderen zoals Anna en Sarah. Voor vaders en moeders zoals Arend en Esther, Gert-Jan en Christine. Voor zussen als Naomi, Noah. Voor zondaren als wij zijn. Is er een open toegang? En mogen wij vanmorgen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade? Om weer barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden? Ja. Er werd niemand geboren op Golgotha. Maar doordat Jezus stierf, mogen wij vrijmoedig zeggen. Jezus, leven van mijn leven. U hebt overwonnen. Het is Pasen geworden. En eenmaal breekt die dag aan. Dat is wat ik geloof. Door alle stormen heen. Dwars door de wind. Dwars door de aanvechting heen. Weet ik. Ik zal daar staan. Met die scharen van de uitverkorenen. En dan mag ik tellen. Niet alleen ik. Maar ook mijn kinderen. Eén voor één. Zonder schrik. Voor God. Die dan zal zeggen. Mijn kind. Mijn kinderen. Nu verlos ik je. Van alles. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Nu het vijfde vers van Psalm 22, vers 5.